De eerste vraag. Ik heb ze nog helemaal niet bekeken. Geen tijd voor, dus de volgorde is ook willekeurig. Wordt de gemeente voor de grote verdrukking opgenomen of is het gelijktijdig gemeente en gelovig deel van Israël? Een van de belangrijke redenen voor die leer dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking, dat was de gedachte dat zolang de gemeente op aarde is, God het draad met Israël nog niet kan oppakken. Eerst moet de gemeente weg zijn van de aarde en dan gaat God weer met Israël aan de gang. Dat is een vergissing gebleken, want dat gelovig deel van Israël, dat is er al lang. Daar bedoel ik niet alleen maar de Joden mee door alle eeuwen heen die tot het christendom bekeerd zijn. Maar dat messiaanse jodendom, dat is een heel merkwaardig verschijnsel van de eindtijd. Het is pas een jaar of 30 oud. Het zijn honderdduizenden mensen in de wereld. Dat zijn dus Joodse mensen die volledig leven zoals het een Jood betaamt. En zich ook niet graag christelijk noemen, omdat je dat associeert met de bestaande kerken uit de volken. Ze leven als Joodse wijze, maar ze belijden Jezus als hun Messias, als hun heiland en Heer. Dus ze horen bij het lichaam van Christus, maar zij beleven hun geloof op hun eigen Joodse manier. Wat dus volgens de ontwerpers van deze leer van de opname van de gemeente voor de grote verdrukking nog helemaal niet kon, dat is al lang gebeurd. Dat is nog steeds aan de gang. En dat is ook helemaal geen probleem. En daarmee is eigenlijk één pijler onder die gedachte dat de gemeente opgenomen wordt voor de grote verdrukking vanzelf weggevallen. En voor de rest heeft het niet veel zin om daar nu dieper op in te gaan op deze leer. Wat zei u? Wie of wat is de wederhouder in de tweede Thessalonicense brief? En hier, zoals wel is, hier zijn verschillende meningen over. Ja, dat kan ik wel zeggen. Er zijn van die teksten in de Bijbel, daar zijn wel tientallen verklaringen van. En dit is er ook zo één. Maar de twee belangrijkste verklaringen zijn dat de weerhouder is de Heilige Geest die in de gemeente woont. Dat hangt dus samen met de gedachte, als de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking, dan is ook de weerhouder weg en dan kan het kwaad zich ten volle ontplooien. Maar de oudere uitleg, ook al bij de kerkvaders, was dat dit de gevestigde structuren zijn in deze wereld, de politieke structuren die het kwaad eigenlijk tegenhouden, de volle ontplooiing van het kwaad. En dat is eigenlijk de situatie van Romeinen 13. De overheden, zelfs al is het een boze keizer Nero, zijn toch door God ingesteld. Ook al ben ik geen vriend van Poetin, het is toch een geordende samenleving op die manier. Er is één man de baas en de rest heeft maar te sidderen. Maar als dat wegvalt, als je krijgt de situatie van Openbaring 13, van Romeinen 13 naar Openbaring 13, het beest dat opkomt uit de zee, met daarachter de Satan, als de kwade genius daarachter, krijg je een heel nieuwe situatie. Dan vallen alle structuren weg. Neem nou Amerika momenteel. Je hebt altijd, net als in de Europese landen, de driedeling van de machten gehad. De uitvoerende macht, de wetgevende macht en de rechterlijke macht. Nou, Poetin heeft die hele rechterlijke macht in zijn zak. En die heeft ook de hele wetgevende macht, het parlement in zijn zak. Wat moet heerlijk zijn voor die man. Officieel kennen zij de driedeling, maar in de praktijk niet. Nou, dat zou Trump ook dolgraag willen. En u ziet al met hoeveel moeite hij heeft met die rechterlijke macht. Vorige week heeft hij die op alle manieren geprobeerd te kleineren. Maar hij moest toch zijn verlies incasseren. En gelukkig dat in een geordende wereld die machten elkaar in evenwicht houden. Daar komt hij nu ook door schade en schande achter. Dat hij maar niet alles kan doen zoals hij dat vroeger in zijn bedrijf wel kon. Dat is een zegen. Maar als zulke structuren wegvallen, dan krijg je een situatie waarbij mensen volledig vrije hand hebben om te doen wat ze willen. En als dat dan boze machten zijn, krachten van de duisternis, nou, dan kan er alleen maar iets verschrikkelijks uit voortkomen. En dat is wat in 2 Thessalonicense 2 daadwerkelijk beschreven wordt. Het zijn allemaal helemaal geen vragen over het onderwerp, mensen. Ik moet er voortaan erbij zeggen, Jan Willem, dat alleen over het onderwerp. Wie zijn de 144.000 die in de Bijbel voorkomen? Is dit getal letterlijk of figuurlijk? Nou, er is zo ontzettend veel figuurlijk in het boek Openbaring dat we dit daar ook maar even bij nemen. En het is precies 12 keer 12.000 uit alle stammen, maar de stam Dan die valt er buiten, terwijl die toch wel degelijk ook ook zijn aandeel krijgt in het Messiaanse Rijk. Dat heeft dan weer zijn eigen redenen. Maar het zijn de verzegelden uit Israël. Wat er ook gebeurt, zegt God, op een aantal is mijn zegel en ze krijgen dat volk nooit klein. Dat is ondenkbaar. Dat volk zal nooit vernietigd worden. Want het is Gods eigen volk. Die vind je dus in Openbaring 7, die 144.000, verzegeld uit Israël. Vraag buiten het boek Daniel, wie zijn precies de 144.000? Nou, dat wordt makkelijk als nu alle vragen verder over die 144.000. Wat is het verschil tussen een engel en een aartsengel? Dat is hetzelfde als het verschil tussen een bisschop en een aartsbisschop. Een aartsbisschop is een beetje hoger. Aarts, dat is eigenlijk een verbastering van een Grieks woord. Het heet ook in het Engels angel en archangel. Bishop en archbishop. En dat komt uit een Grieks woord dat betekent voornaamste. Dus een aartsbisschop, dat is een soort opperbisschop. Een aartsengel, dat is een opperengel. Een aartsdeugniet, dat is een opperdeugniet. Dat is hetzelfde principe, hetzelfde woord. Nou, dat zijn de makkelijke vragen. Er staat aan het einde van Daniel 5, 9, dat een vorst het verbond voor velen één week zwaar zal maken. En dat op een vleugel van gruwelijk een verwoester zal komen. Die verwoester lijkt dus iets anders dan die vorst. Wat is dat en wat betekent een vleugel van gruwelen? Om met het laatste te beginnen. Daar zijn veel uitleggingen over. Betekent dat een vleugel van het heilige tempelgebouw? Of betekent dat het een gruwelbeeld is met vleugels? Er zijn allerlei, of het is het figuurlijk, betekent vleugel hier onder de bescherming van deze gruwelafgod. Dat is best een lastig punt. Daar zijn allerlei uitleggingen van. Maar de essentie is natuurlijk dat er zo'n gruwelafgod zal staan op de heilige plaats. Dat volk van die vorst die komen zou, dat was het Romeinse volk. En die vorst die komen zou, dat is de figuur van hoofdstuk 9 vers 27. Dat is het beest uit het boek Openbaring. Het opperhoofd van het herstelde Romeinse Rijk. Die grote westerse wereldmogendheid. Luister, in de Bijbel is het niet zo dat in de eindtijd alle volkeren zich aaneen zullen sluiten tot één grote wereldmacht. Als ik het goed zie, wordt Rusland duidelijk onderscheiden van het Westen. Ook in de Bijbel, kan ik allemaal niet uitleggen. Het staat allemaal in mijn boek De Toekomst van God. Anders denk je dat ik een smoesje vertel dat ik het niet wil vertellen. Maar daar staat het allemaal in, kun je gewoon lezen. Dus dat is het verschil. Er is nog een extra reden om heel goed de krant te lezen als het gaat over Poetin en Trump. Dus dat is het volk. Dat is die vorst die komen zal, de coming prince, zoals een Engels boek daarover luidt over dit onderwerp. Die dat zal doen. Dat is het beest van het boek Openbaring. Die met de massa van het Joodse volk, de ongelovige massa, verbond sluit. En voor de gelovige massa het onmogelijk maakt om hun religie te blijven uitoefenen. En als gevolg daarvan komt er een verwoester. En die verwoester die gaan we de volgende keer tegenkomen in Daniel 11. Dat is die koning van het noorden. Dus daar moeten we nog eventjes 5 weken op wachten. En op die manier past het allemaal in elkaar. Maar ik zeg dat allemaal heel voorzichtig. Uitleggen van de profetie is geen kleinigheid. De hoofdlijnen zijn voor mij duidelijk. Maar bij de altijd soort details ben ik natuurlijk een beetje voorzichtiger om te zeggen, zo is het en niet anders. Er staat dat de antichrist zich pas zal openbaren als de tegenhouder. Nou, dat is ook een dubbele vraag. Is weggenomen. Dan pas openbaart het kwaad zich ten volle in de laatste jaren week of laatste halve jaar week. Ik kan me niet voorstellen dat God de Heilige Geest wegneemt en de gemeente zonder Heilige Geest achterblijft. Kun je daaruit afleiden dat de gemeente niet door de verdrukking heen gaat? Bovendien, als iedereen die niet buigt of bidt voor het beeld gedood wordt, wie kan er dan nog worden opgenomen van de aarde als ook de graven opengaan? Dat zijn allemaal hele diepe vragen. Nou, ik heb u al gezegd, in de eerste plaats is het de vraag of de wederhouder, de tegenhouder, of dat de Heilige Geest is. De oude kerkvaders die dachten dus aan die stabiele politieke structuren die God heeft ingesteld, maar ja, aan het einde worden weggenomen. Dus dan vervalt eigenlijk al vanzelf de hele vraag. U heeft al gelijk, het is ondenkbaar dat de gemeente zonder Heilige Geest zou zijn. De Heer Jezus zegt in Johannes 14 dat de trooster, de Heilige Geest, bij ons zal zijn tot in eeuwigheid. Waar de geest is, is de kerk, waar de kerk is, is de geest. Maar dat lijkt mij voldoende. En wat het aantal gedoden betreft, lezen Matthäus 24, als die dagen van de grote verdrukking niet verkort werden, dan zouden zelfs de uitverkorenen nog omkomen. Dus die dagen worden verkort, opdat niet allen zullen omkomen. Zou Jezus bij de wederkomst hetzelfde, net zo zijn als bij Daniel beschreven? Ja, maar luister, er zijn natuurlijk vele beschrijvingen van de Heer Jezus. Daniel ziet een visioen. Een visioen beschreven. We weten niet eens in hoeveel het nou figuurlijke taal is. Wat heeft hij nou precies gezien? Het lijkt op het visioen van Johannes, maar er zijn ook andere beschrijvingen. Als de Heer Jezus terugkomt met de wolken des hemels, heeft hij natuurlijk die beide kanten. Hij komt als rechter voor levenden en doden, maar hij komt natuurlijk ook als de verlosser van alle die hem toebehoren. Alleen al daarom is het beeld genuanceerd. Zoals wanneer je onder de vijandige heerschappij bent en de koning komt uit de vreemde terug, dan juichen al degenen die de koning toebehoren. Die zijn blij dat hij er weer is. Maar de vijanden van die koning, die onder de nieuwe heerser zich sterk gemaakt hadden, die zijn er helemaal niet blij mee. Voor hen komt hij als rechter. De Heer Jezus komt in beide gedaanten. Aankomende zondagavond in Utrecht mag ik het over de wederkomst hebben. En dan wil ik ook al die facetten proberen op een rijtje te zetten, realiseer ik me nu ineens. Dus dit aspect van Daniel 10 zit daarin. Maar ook het aspect van Christus die komt om te verlossen, om zijn volk uit te redden. En bovendien, alle aan te nemen wie ogen dan open zullen gaan. Nee, dat is niet alleen maar de Joden, dat geldt ook voor de volkerenwereld. Alle die hem, die hun zonde zullen beleiden en hem zullen aannemen. Wat zijn de richtlijnen om onze huidige kerkleiders te testen op hun toekomstige betrouwbaarheid, omdat ze dicht bij God staan en een grote verantwoordelijkheid dragen? Wauw. Maar dan mag ik u toch wel om te beginnen erop attent maken dat degenen die in zo'n gemeente bij zo'n kerkleider zitten ook dicht bij God staan en ook een grote verantwoordelijkheid hebben. En dat zeg ik expres, omdat als ik kerkleiders voor me had zitten, dan zou ik anders praten, maar de meeste van u of velen van u zijn gesteld onder kerkleiders. Zijn dat zelf niet. Weet dan dat een van de meest moeilijke dingen voor kerkleiders, dat bent u. Het kerkvolk. Luister, ik heb meer geleden in mijn leven, voor zover ik geleden heb. Maar wat ik geleden heb, komt meestal van christenen, niet van wereldlingen. Ik heb in mijn hele leven niet veel last gehad van wereldlingen. Ik heb last gehad van christenen, of zogenaamde christenen, dat kan me niet schelen hoe je ze noemen wilt. Dus alleen al dat willen testen van kerkleiders, bedenk dan dat je zelf ook een grote verantwoordelijkheid hebt. Heel veel kerkleiders die zich misgaan en onder het oordeel zouden vallen, zijn door hun mensen zo gemaakt. Ik zie dat in Nederland ook op allerlei punten gebeuren, bij kerken die razendsnel groeien. Dan denk ik, oh, daar wordt weer een kerkleider op het paard geheven, op een troon geheven. Hij doet het misschien ook wel verschrikkelijk goed en misschien blijft hij ook nederig genoeg. Maar helaas gebeurt dat niet altijd. Sorry, helaas gaan ze wel eens naast hun schoenen lopen. Helaas is dat altijd een vaste regel, dat als de macht toeneemt, of dat nou politici zijn, wereldleiders of kerkleiders, als je geroken hebt van de macht, als je op het plusje zit, zoals we dat wel eens zeggen, dan word je daardoor bedorven. Heel veel kerkleiders zijn de mist in gegaan, maar dat was niet alleen maar hun eigen schuld. Dat was ook de schuld van de massa, van volgelingen, die hem over het paard getild hebben. Dus als u dat zo zegt, kerkleiders testen, ja, dat klinkt wel mooi, maar dan lijkt het net alsof we zelf buiten schot blijven. Maar niet alleen de kerkleiders staan heel dicht bij de Heere God. Van Israël als geheel wordt het ook gezegd. Natuurlijk, Nadab en Abihu waren priesters, stonden heel dicht bij de Heere God. Maar van Israël als volk wordt hetzelfde gezegd. Juist omdat zij Gods volk waren, is het oordeel des te harder als dat volk zich misgaat, als het gaat in de weg van de zonde, van de ongerechtigheid. Of het nu jegens God is door de afgoderij, of dat het jegens de naaste is. Als ze daarin falen, is het oordeel over het hele volk hard. En als het oordeel gaat over het huis van God, zoals 1 Petrus 4 zegt, de tijd is gekomen dat nu het oordeel komt over het huis van God, dan gaat het niet per se over de leiders, dan gaat het over alle die de Heere God dienen en daardoor een grote verantwoordelijkheid dragen. Maar u hebt gelijk, kerkleiders hebben een nog grotere verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat het gewone kerkvolk, als ik dat even zo mag zeggen, een grote verantwoordelijkheid heeft tegenover de kerkleiders. Dat wij ze niet helpen bederven. Ze blijven verantwoordelijkheid houden als ze de mist ingaan. Maar het kan ook zijn dat de Heer God zo'n gemeente erop aanspreekt. Dat hebben jullie in vredesnaam met die leider van jullie gedaan. Jullie hebben hem zo op het paard, over het paard getild, dat hij de macht begon te ruiken. En dat was het begin van zijn val. Dat is een ernstige zaak. En dat zien we helaas nog wel eens een keertje gebeuren. Dan kan je niet alleen de kerkleider wel schuld geven. Dat is ook de schuld van de kerk als geheel. Wel vrienden, dit waren de schriftelijke vragen. Ik ben er toch nog weer aardig doorheen gekomen, ondanks die grote stapel. Is er nog iemand die een dringende, maar niet over allerlei zijzaakjes. Hè? Laten we nou zo'n vraag stellen over Daniël 9 en 10. Of vinden jullie die? Daar waren er maar een paar van. Wat hebben jullie daarover nog op te merken of te vragen? We hebben nog eventjes tijd. Nou, dan zijn we klaar. Ja. Volgende keer, lees hoofdstuk 11. Dat is heel ingewikkeld. Tjonge, jonge, zijn al die koningen die daar allemaal genoemd worden. Geef niks, sla je er dapper doorheen. En tot en met hoofdstuk 12. En dan hopen we daar de volgende keer over 5 weken samen over na te denken. Dan weten we ook wat de grootste partijen in Nederland zijn geworden. En of uw partij toch weer in de Kamer is gekomen, ondanks alles. Wij zullen het zien. Laten we nu de avond afsluiten met gebed. Laten we bidden. Heere God, u bent een groot en machtig God. God van Abraham, Isaac en Jacob. God van Jezus Christus. God van Petrus, Johannes en Jacobus en Paulus. Maar ook God van Luther en Calvijn. En de God van ieder hier in deze zaal die zijn hart heeft geopend voor de Heer Jezus Christus. Onze God, onze Vader. Wat ongelooflijk bemoedigend dat u zo met uw volk omgaat. Wat dat volk ook aan zonden heeft gedaan. Dat u altijd weer bereid bent, als er verontmoediging is, als er zondebelijdenis is, dat volk weer in genade aan te nemen. En de zonden van dat volk te reinigen vanwege het lam dat geslacht is. Vanwege de Messias die uitgeroeid is zonder dat er iets tegen hem was. Dank u wel. Dat u de geschiedenis ten einde voert. Door hem die daar hing aan het kruis en alle zwakheid. Maar ook door hem die daar zit aan uw rechterhand. En we horen nog in onze oren het naklinken. Dat triomfantelijke geluid van uw stem. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. Dank u voor de man aan uw rechterhand. Dank u dat de tijd zal komen en we geloven dat het niet ver meer is. Dat hij zal neerdalen met de wolken des hemels. En dat zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En dat vandaar alle wie hard naar hem uitgaat. Joden, Palestijnen, maakt niet uit. Russen en Amerikanen, Turken en Indiërs en Chinezen. Als hun hart naar u uitgaat en zij zich verontmoedigen over hun zonde, dan zullen ze mogen toetreden tot dat heerlijk koninkrijk Van vrede, waar de wereld naar snakt. Van gerechtigheid, waar de wereld naar smacht. Dank u wel dat we daar weet van mogen hebben. Dank u wel dat uw woord daar zo uitvoerig over vertelt. En dat we inzicht mogen hebben, ook al zijn een heleboel details best ingewikkeld. Inzicht mogen hebben in wat uw plannen met deze wereld zijn. Wij bidden u voor de machthebbers in deze wereld. Opdat de macht hen niet bederft. Maar opdat ze mogen regeren zoals het een goed en wijs vorst betaamt. Met een hart voor de mensen die aan hen zijn toevertrouwd. Opdat we bewaard blijven voor oorlog, voor terreur, voor geweld. Erbarm u nog over deze arme wereld, heren. Laat uw woord rijkelijk mogen uitgaan. Als uw evangelie voor zondaren tot bekering. En ter bemoediging van uw volk. Dat in nood en lijden en moeite en zorg is in vervolging en verdrukking. Zegen uw werk in deze wereld. Zegen ook ons, ieder in de omstandigheden waarin we ons bevinden. Trek onze harten tot u. Zegen en leid ons ook als we nu weer naar huis gaan. Bewaar ons en wil ons een volgende keer weer in gezondheid hier bij elkaar brengen. U komt alle lof en alle eer toe. Wij prijzen uw heerlijke naam. In de wonderbare naam van Jezus de Messias. Amen. Amen. Vrienden, ik wens u allemaal een hele gezellige verkiezingsdag toe. Tot over 5 weken.